Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 80 jaar is overleden Maria Janna Bredeweg Vermeulen. Sinds 22 mei 2017 weduwe van Evert Bredeweg. Dinsdagavond is er van 19:30 tot 19:15 gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. Woensdagmorgen zal om 22:00 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Thank you. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 37e hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen nu Genesis 37, de versen 1 tot en met 11, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 50, ik overtref mijn leraars in beleid, want ik betracht al uw getuigenissen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij lezen nu Genesis 37, de eerste 11 versen. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haatten zij hem. En konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij zijn broederen vertelde. Dies haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoort toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. En toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broederen, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broederen dan benijden hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak.
Gemeente, wij maken vanmorgen een begin met een prekenserie over de geschiedenis van Jozef. En de tekstwoorden kunt u dan vanmorgen ook vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 37, daarvan de eerste 11 versen. Wij lezen nu alleen het 11e vers aan u voor. Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte de jeugd van Jozef. De jeugd van Jozef. Letten wij naar aanleiding van de tekstwoorden op een viertal kerngedachten. In de eerste plaats door het kwade ontsteld. In de tweede plaats door vader Jozef voorgetrokken. In de derde plaats door Gods voorzienigheid onderwezen. En in de vierde plaats door zijn familie niet begrepen. De jeugd van Jozef. In de eerste plaats door het kwaad ontsteld. Naar aanleiding van de versen 1 en 2. Onze tweede gedachte door zijn vader voorgetrokken. Naar aanleiding van de versen 3 en 4. Onze derde gedachte door Gods voorzienigheid onderwezen. De versen 5 tot en met 9. En in de vierde plaats door zijn familie niet begrepen. De versen 10 en 11. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. In het verband van dit hoofdstuk wordt de geschiedenis beschreven van het geslacht, het heilige geslacht, de heilige linie die de Heere heeft in het Oude Testament. In het vorige hoofdstuk gaat het over de geschiedenis van Esau. Esau is gaan wonen in het land Edom, maar Jacob woonde in het land Kanaan, het beloofde land, waar zijn vader ook als vreemdeling had verkeerd. En in het 14e vers kunnen wij zien dat hij woonde in de omgeving, in de buurt van de stad Hebron. In die zin heeft Jacob rust gevonden, zou je kunnen zeggen, na alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Want hij heeft daar in Kanaan gewoond totdat hij uiteindelijk naar Egypte gaat. En dan staat er, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Maar jongens en meisjes, het gaat vanmorgen niet zozeer over Jacob, het gaat over Jozef. En je hebt zojuist gehoord dat er een prekenserie gehouden wordt over de geschiedenis van Jozef. Staat het hier niet verkeerd dan als er staat, dit zijn Jacobs geschiedenissen? Nee, dit staat er goed, want dit laat zien, die geschiedenis van Jozef laat zien hoe de Heere zorgt voor het geslacht van Jacob. En daarin neemt Jozef een hele bijzondere plaats in. Jozef is de behouder van het volk. De Heere heeft Jozef willen gebruiken om het geslacht van Jacob in leven te houden. En dat moest gebeuren. Waarom moest dat gebeuren? Omdat de Verlosser, de Messias, nog geboren moest worden. Dus Jozef is eigenlijk in de weg van Gods voorzienigheid een hele belangrijke persoon. Je zou kunnen zeggen, hij is de eerste Verlosser die de Heere zendt. En misschien herinnert u het nog uit de prekenserie over de reden van Stefanus, dat Stefanus erop ingaat dat zij die eerste verlosser, de patriarchen, verworpen hebben. We hopen erbij stil te staan de volgende preken, hoe ze Jozef in de put geworpen hebben, verkocht hebben en daarmee hun eigen behoud in gevaar gebracht hebben. Zij zien Gods voorzienigheid niet. Jacob had een groot gezin. Hij had 12 kinderen. En die kinderen waren van 4 verschillende moeders. Dat is nogal wat, iets wat in onze tijd soms ook wel voorkomt, met alle ellende die daaruit voortkomt. Nou, daar is Jacob ook achter gekomen. Het was een gebroken gezin, met heel veel moeite en heel veel zorgen. Jacob heeft ook moeten inleven wat het is als wij Gods inzettingen verbreken. Want ook toen was het niet in Gods gunst dat Jacob meerdere vrouwen had. Het heeft heel veel verdriet gegeven. En ook vandaag zien we de gevolgen van het verbreken van Gods inzettingen. Daar rust Gods zegen niet op. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen, en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Dus Jozef heeft ook een taak met de zonen van Zilpa en Bilha, Dan, Naftali, Gad en Azer, moet hij de kudde weiden. Hij moet het vak leren van zijn broers. En dat is voor Jozef niet gemakkelijk. Want die broers, dat waren geen lievertjes. Je zou zeggen, dat zijn toch kerkelijke jongens. Dat is fijn als je uit zo'n gezin mag komen. Maar wij kennen enigszins, denk ik, de geschiedenis wel van het gezin van Jacob. Als ik alleen al noem Ruben, die zijn vaders bed beklom. En ook als we straks gaan horen wat deze jongens met Jozef doen. Nee, dat waren geen lievertjes. Ze leefden wel op de erven van het verbond, maar ze leefden niet in de vreze des Heren. En nu hebben ze één broer die daarop een uitzondering vormt, en dat is Jozef. Je leest van Jozef nauwelijks een zonde in de Bijbel. Jozef leefde van zijn kinderjaren heel dicht bij de Heren. En wat had het makkelijk geweest voor Jozef, jongens en meisjes, als hij meegedaan had met zijn broers. Dat zou hem heel veel ellende bespaard hebben. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat kon hij niet. En waarom kon hij dat niet? Omdat de Heere de liefde tot de Heere en zijn dienst in zijn hart had gewerkt. Hij kon niet meegaan in het kwaad. Sterker nog, er staat hier, Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Hoe moet je dat zien? Dat is toch eigenlijk wel een zonde van Jozef. Als hij achter de rug om van zijn broers het kwaad aan vader Jacob gaat vertellen. Ja, velen zien Jozef als een klikspaan. En jongens en meisjes, dat moet je niet doen. Als je het kwade ziet van je broertje of van je zusje, dan moet je dat niet stiekem tegen vader of moeder, of als je iemand in de klas iets ziet doen, stiekem achter zijn rug om tegen de meester te vertellen. Nee, als je iemand kwaad ziet doen, dan moet je naar die persoon toe gaan. Dat is de Bijbelse weg. Je moet niet over hem spreken, maar je moet tot hem spreken. En Jozef kennende zal hij dat ook zeker geprobeerd hebben. Maar die gesprekken die vlotten niet, want ze konden niet meer een normaal gesprek met elkaar voeren. De vraag is echter, is Jozef een klikspaan? Als je dit oppervlakkig leest, dan zou je dat denken. Maar wat betekent kwaad gerucht? Als er een kwaad gerucht rondgaat, dan betekent het dat mensen met elkaar over iets praten. En zo was het. Die broers van Jozef, die deden zoveel kattenkwaad, die stonden zo slecht bekend in de omgeving, dat de mensen, niet de kerkmensen, maar de andere mensen, die hadden het daarover met elkaar. En dat kwade gerucht, dat bracht Jozef bij zijn vader. Niet om hen te verklikken, Maar vader wist niet wat er allemaal gebeurde in de omgeving. Hoe er over hem en over zijn gezin in het openbaar gesproken werd. En daar had Jozef zijn vader te lief voor. Dat mocht zo niet. En bovenal, daar had hij de Heere te lief voor. Nogmaals, het was veel makkelijker geweest als hij het ook had gedaan. Want het kwade, dat trekt ons allerhard. Maar wat is het een zegen, jongens en meisjes, als de Heere je daarvoor bewaart. Je mag Jozef wel zien als een voorbeeld voor ons allemaal. En ik zou de vraag ook willen stellen vanmorgen aan jullie, jongens en meisjes. Weegt de eer van je ouders op je hart? Of interesseert je dat niet? Dat is niet best, want er is ook een vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Weegt de eer van de Heere op uw hart? En als de eer van de Heere weegt, dan kan het niet anders. Of dan zijn er ogenblikken, dan moeten we onze mond open doen. Dat kunnen we toch niet laten voortbestaan. Zo was het bij Jozef. Wat hij deed was geen zonde, maar het vloeide voort uit de tere kinderlijke vrezen des Heren in zijn hart. Het kwade, dat heeft hem ontsteld. En helaas is het bij ons zo dat het kwade, dat horen we niet eens meer, we zien het niet eens meer. We raken er zeker niet door ontsteld, omdat we er zo aan gewend zijn. Maar dat wordt anders als de Heere in je leven gaat werken. Als je liefde krijgt tot de Heere en zijn dienst. Ook al zou je een van de weinigen zijn in de klas, jongens en meisjes. Ook al zouden andere kinderen je daarom plagen. Want dat is bij Jozef ook gebeurd. We gaan naar onze tweede gedachte. Door vader Jacob voorgetrokken. Want er staat er in het derde vers, en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Waarom? Nou, de reden wordt straks genoemd. Hij was een zoon des ouderdoms. Maar de diepe reden zal ook geweest zijn dat Jozef natuurlijk gemerkt heeft, dat Jacob natuurlijk gemerkt heeft dat de liefde des Heren in het hart van Jozef was. Dat was bij Jacob vroeger ook zo. Van kinds af aan heeft Jacob de Heere gevreesd. Van zijn moeders buik af aan is er één ding geweest wat voor hem belangrijk was. Dat was de zegen aan zijn opa gegeven, namelijk de belofte van de Messias. Die zegen, die moest Jacob hebben. Daar heeft hij alles aan gedaan. Al heeft hij moeten leren dat je dat alleen uit genade kunt krijgen. En nu ziet hij bij een van zijn kinderen, wat moet dat tot blijdschap geweest zijn voor Jacob, ziet hij diezelfde liefde. Ziet hij diezelfde begeerte. Dat geeft een bijzondere band. Dat kunt u wel geloven. En daarbij kwam ook nog, hij was hem een zoon des ouderdoms. Jacob was 91 jaar toen Jozef geboren werd. En dat uit Rachel, die lange tijd geen kinderen kon krijgen, dat is heel bijzonder geweest. En daar komt ook nog eens bij dat Jacob een bijzondere band had met de moeder van Jozef. Hij had haar liever dan Lea. Rachel is gestorven, maar in Jozef zou je kunnen zeggen, leeft zijn grote liefde nog altijd voort. En dat laat hij merken ook. Hij had hem lief boven al zijn zonen. De een liefhebben boven de ander. Je zou kunnen zeggen dat is een familiekwaal in de familie van Jacob. Want je zag dat bij zijn ouders. Vader Isaac had Esau het meeste lief. En dat was ook vanwege het wildbraad. En moeder Rebecca had Jacob het meeste lief. Nou, dat heeft in dat gezin wel verdriet gegeven. En dat heeft Jacob eigenlijk overgenomen. Want Jacob had Rachel meer lief dan dat hij Lea lief had. En natuurlijk hebben anderen dat gemerkt. Dat heeft heel veel droefheid gegeven. En nu, nota bene, gaat hij het weer doen. Gaat hij zijn ene kind voortrekken boven de andere kinderen. En dat is nooit goed. Ondanks de zonde van die andere kinderen had hij nooit deze zoon voor mogen trekken. Je ziet heel vaak dat het kwaad in de families maar voortwoekert. Terwijl mensen toch zouden kunnen leren van wat er misgegaan is in het verleden. Maar wat dat betreft, dan zijn wij en ook Gods kinderen, zien we hier, hardleers. En hij maakte hem een veelvervige rok. En dat is het domste wat Jacob kan doen. Hij heeft Jozef niet alleen meer lief in zijn hart, maar hij laat het ook nog eens merken ook. In een groot geschenk dat Jozef krijgt. Een veelvervige rok. Een rok met veel kleuren. Dat is eigenlijk de traditionele uitleg. En dat komt uit de Septuaginta en uit de Vulgaat. Maar de vraag is of we daar werkelijk zo'n kleurrijke rok onder moeten verstaan. Het wordt niet helemaal precies duidelijk wat dit voor kledingstuk geweest is. Maar zeer waarschijnlijk is het een mantel geweest die de armen tot aan de handen bedekte en die de benen tot aan de enkels bedekte. Dus niet een rok zoals wij een rok kennen, jongens en meisjes, maar een mantel die het hele lichaam, behalve de handen, de voeten en het hoofd, bedekte. En dan wel zo dat dat kleed een koninklijke uitstraling had. Zulke klederen werden eigenlijk alleen maar gedragen door aanzienlijke mensen. In 2 Samuel 13 vers 18 kunnen we lezen dat ook zo'n soort gewaad door de prinses gedragen werd. Dus dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hij geeft Jozef een koninklijk kleed. Hij zegt eigenlijk, jij zal leiding geven, Jozef. Jij zal koning zijn. Maar hij vergist zich. Want jongens en meisjes, de stam van Jozef is niet de koninklijke stam. Wat zal de koninklijke stam zijn? Juda. Juda, gij zijt het. Ja, straks op zijn sterfbed, dan weet hij het. Maar nu maakt hij een hele verkeerde toepassing. Hij denkt, Jozef vreest de Heere. Hij zal het wel wezen. En dat laat hij merken ook. Vroeger heeft hij ook zich vergist. Hij dacht dat het Rachel was, maar het was niet Rachel, het was Lea. En nu denkt hij, het zal Jozef zijn, maar het is niet Jozef. Het zal Juda zijn. Juda, die nog midden in de zonde leeft. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Het is nooit goed, ouders, om onderscheid te maken tussen je kinderen. Wat je aan de een geeft, moet je ook aan de ander geven. En als het goed is, zijn ze je allemaal even lief. Hoewel je het kwade in je kinderen natuurlijk niet lief kan hebben. Dat kan ik wel begrijpen van Jacob. Maar dat geeft hem niet het recht om Jozef voor te trekken. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem bovenal zijn broederen lief had, haatten zij hem. En konden niet vredelijk toespreken. Ja, dat heeft Jacob mee moeten maken. En dat zijn eigenlijk ook de gevolgen geweest van zijn eigen verkeerde opvoeding. Dat is droevig in zo'n gezin. Die kinderen zo uit elkaar liggen. Er is eigenlijk geen onderling gesprek meer mogelijk. Ze konden hem niet vredelijk toespreken. Het is altijd gekibbel. Er is altijd ruzie in de tent. En dat doen die broers. En die broers die zijn verantwoordelijk voor wat ze doen. De Heere houdt ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden. En die broers die zullen straks ook wel op het matje geroepen worden. Dan zullen ze nog wel spijt van krijgen van dat gesar, jongens en meisjes. Van dat plagen. Daar moet je één keer verantwoording van afleggen. En hopelijk mag dat in het leven gebeuren. Dat je daarvoor in de schuld mag komen, zoals die broers later in de schuld komen. Dus wat die broers doen, dat is verkeerd. Maar God doet met een kromme stok een rechte slag. Het loopt de Heere niet uit de hand. De Heere kan deze omstandigheden toch gebruiken om zijn doel te bereiken. De Heere regeert zelfs over de zonde, al werkt hij de zonde niet. Het is in Gods voorzienigheid. Want in de eerste plaats, Jacob moet op zijn plaats gebracht worden. Jacob moet van zijn voorliefde voor Jozef verlost worden. Jacob moet een hele zware prijs gaan betalen. Die veelvervige rok, die krijgt een heel droevig gevolg. Had Jacob die maar nooit gegeven. En in Gods voorzienigheid is het zo, dat de Heere uiteindelijk alles bestuurt, en voor Jacob, en voor zijn broers, en voor Jozef, tot hun bestwil. Wij zouden het nooit meer voor elkaar krijgen, zo'n puinhoop. Maar de Heere weet het uiteindelijk, dat zullen we nog wel zien in de toekomst als de Heere het geeft, de Heere weet het uiteindelijk allemaal zo te maken, dwars door alles heen, dat hij zijn doel bereikt. Nee, het is niet aangenaam als de Heere onze gedachten doorkruist. Het is niet aangenaam als de Heere andere wegen gaat dan wij denken dat gegaan zouden moeten worden. Maar wat is het een zegen als er licht mag vallen over de wegen die de Heere gaat. Door vader Jacob voorgetrokken. De Heere komt hem straks tegen. We gaan naar onze derde gedachte, door Gods voorzienigheid onderwezen. Want er staat ook, droomde Jozef een droom, die hij zijn broederen vertelde. Die haten zij hem nog te meer. Het is een opstapeling eigenlijk van allerlei dingen die de boosheid van die broeders alleen maar groter maakt. Hij droomt een droom. Ja, we dromen allemaal wel eens een droom. Maar dromen zijn bedrog. Nou, in het Oude Testament is dat toch wat anders. In het Oude Testament horen de dromen bij de openbaringsvorm waarin de Heere spreekt. De Heere sprak door dromen, visioenen, aanspraken, verschijningen, gezichten. Nu wij de Bijbel hebben, is dat niet meer nodig. Al zeg ik niet dat de Heere nooit een droom kan gebruiken om een mens bij het woord te brengen. Je hoort zulke verhalen wel eens in het Midden-Oosten en op zendingsvelden. Hoe de Heere door een droom iemand bij het woord brengt. Maar het woord moet het doen. De Heere brengt een mens bij het middel of het middel bij de mens. Maar het woord moet het doen. En dat was in het Oude Testament, was dat woord er nog niet. En het was in eerste plaats nog maar heel gedeeltelijk. Dus de Heere sprak door dromen. En zo sprak hij ook in het leven van de jonge Jozef. Wat is dat een voorrecht als de Heere tot je spreekt? Als hij je onderwijs geeft, en dat mag Jozef krijgen op 17-jarige leeftijd. De Heere maakt iets van de toekomst bekend, om Jozef te vertroosten. Hij wordt door zijn broers geplaagd, maar de Heere stelt er wat tegenover. De Heere laat zien, Jozef, ik weet van je af en ik zal voor je zorgen. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. Jozef die gaat het aan zijn broers vertellen. Ik weet niet helemaal of dat zo wijs geweest is van Jozef om dat zo te doen. Hij doet dat ook op een hele gedreven wijze. 3 keer gebruikt hij het woordje zie, zie, zie. En als je het in de oorspronkelijke taal zou lezen, dan zou je zien dat hij het op een hele ritmische, op een hele beeldende manier aan zijn broeders vertelt. Zijn gezicht straalt, hij is er helemaal vol van. En ik denk niet dat hij beseft wat de uitwerking daarvan op zijn broers zal zijn. En die uitwerking is heel groot. Want het gaat over zijn bijzondere positie ten opzichte van zijn broers. Het gaat om een onderscheid wat de Heere maakt. En dat vertelt de Heere naar aanleiding van een droom over schoven. Ze waren schoven bindende in het midden des velds. Toen gebeurde de landarbeid, de akkerbouw, nog op een hele eenvoudige manier, heel veel handwerk. Jozef is met zijn broers aan het werk op de akker. En er is koren gemaaid. En dat koren dat wordt op het land gezet en in schoven samengebonden. En zo is Jozef aan het werk. Hij heeft zijn schoof en de broers die hebben hun schoven. En daar staat die schoof van Jozef, die staat recht overeind. Maar kijk eens wat er dan gebeurt, jongens en meisjes. Die schoven van die broers, die komen in beweging. En die buigen zich voor de schoof van Jozef. Hij zegt het, en zie uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Wat zou dat betekenen? Nou, dat snappen die broers direct. Jozef hoeft het helemaal niet uit te leggen. Misschien begrijpen ze nog wel beter dan dat Jozef het begrijpt. Ze snappen direct wat de boodschap is. Toen zeiden die broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Ze hebben de strekking door, maar ze merken Gods stem niet op. En daarom valt het verkeerd, het valt in vijandschap. Ja, dat gebeurt ook onder de prediking van de Heer Jezus wel. Dat mensen dachten, hij bedoelt mij. En dat viel bij die mensen helemaal verkeerd. Dat viel in vijandschap. En misschien hebt u dat ook wel eens onder de preekgemeente, dat u denkt, hij bedoelt mij. Het gaat over mij. Ja, het gaat ook over u. Het gaat ook over mij. Ik hoop niet nooit iemand persoonlijk aan te spreken en te bedoelen vanaf de preekstoel. Want daar is de preekstoel niet voor. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand, of velen hoop ik, zich onder de preek wel eens aangesproken voelen. Als het woord gepredikt wordt, zoals het er staat, dan zullen er denk ik allemaal momenten zijn, dan voel ik me wel eens aangesproken, ja. En dan voelt u zich denk ik ook wel eens aangesproken, zonder dat ik u of een bepaalde persoon op dat moment bedoel. Maar dat u de strekking begrijpt en zegt, dat gaat over mij. En dat kan dan twee kanten opvallen. En meestal valt het verkeerd. Bij die broers van Jozef valt het helemaal verkeerd. Terwijl het eigenlijk zo'n mooie boodschap is. Als ze maar konden buigen. Want het gaat over hun behoud. Wat de Heere hier laat zien, dat zal straks zijn tot hun redding. Als Jozef geen onderkoning wordt, dan zullen ze van de dood sterven. Maar dat zien ze niet. Zij ervaren het niet als een woord van God. Het zijn hoogmoedige broers. Het valt in hun vlees. Zij staan hun eigen behoud in de weg. Kerkmensen die hun eigen behoud in de weg staan. Ja, maar gemeente, zo is het nog. Het evangelie, dat is een goede boodschap. Maar dat evangelie, dat wordt alleen een goede boodschap als wij ertussenuit gaan. Als wij leren buigen. Als van ons en van onze werken alles afgebroken wordt. En dat valt bij de meeste kerkmensen in vijandschap. We hebben het gehoord met de schoolopening, het viel bij Naaman in vijandschap. Al zijn geschenken telden niet mee, moest hij nota bene. Die profeet die kwam niet eens naar buiten. En hij was toch een belangrijk persoon. En hij moest zich baden in de Jordaan. Niks van hem telde mee. Dat viel helemaal verkeerd. En dat is nog de boodschap, gemeente, van vrije genade. En weet u wat de vrucht is van die boodschap? Haat. Ze buigen niet. Ze zeggen, zult gij dan ganselijk over ons heersen? Ze haten hem nog meer om zijn dromen en om zijn woorden. Kijk, die rok, nou ja, oké, daar konden ze dan nog wel een keer overheen stappen. Oh, die vrezen des Heren. En dat spreken van de Heren in het leven van Jozef, daar ergerden zij zich groen en geel aan. Dat gaf haat en vijandschap. Ze moesten niks hebben van de godsvrucht van Jozef. Ze moesten niks hebben van het beleid van Gods voorzienigheid. Zij haten eigenlijk het welbehagen en de vrijmacht des Heren. En hij droomde nog een andere droom. De Heere sprak voor de tweede keer. En als de Heere voor de tweede keer spreekt, dan bevestigt de Heere dat spreken van de eerste keer. Als de Heere voor de tweede keer spreekt, dan staat het wel heel erg vast. En dat doet de Heere om Jozef te bemoedigen, want die jongen die krijgt zoveel over zich heen. Als het onzeker zou zijn, dan zou hij in de wanhoop terechtkomen straks met al dat geplaag. Maar de Heere gaat zijn woord bevestigen, sterker nog, de Heere gaat het nog sterker bevestigen. Want hij krijgt een tweede droom en die droom die gaat over de zon, de maan en de 11 sterren. En die bogen zich allemaal neder voor Jozef. En wat is de betekenis daarvan? Nou, Jacob die snapt het gelijk. De zon en de maan, ja, dat is Jacob en dat is de moeder van Jozef. En die 11 sterren, dat zijn natuurlijk zijn broers. Dus deze droom gaat nog verder, omdat hier ook de ouders van Jozef in betrokken worden. Het gaat ook om hun behoud. En de vraag is, hoe moeten we dat dan zien? Want zijn moeder leeft natuurlijk niet meer. Die is gestorven bij de geboorte van Benjamin. Gaat het hier over zijn stiefmoeder, over Lea? Of is het symbolisch bedoeld? Dat denk ik eigenlijk. Gaat niet over een letterlijk buigen, maar is dan het hele voorgeslacht ook afhankelijk van deze Jozef? Dat gaat toch wel erg ver. Ja, maar dat zei ik al. Het gaat hier over de geschiedenissen van Jacob. En die geschiedenissen van Jacob, die stelt de Heere veilig in de persoon van Jozef. Het gaat om het behoud van het geslacht. En dat zien ze niet. En dat valt verkeerd, dat valt in vijandschap, in haat. Ze staan hun eigen behoud in de weg. Die domme broers. Ja, maar Jacob ook. Jacob ook. Kind van God. Maar Jacob zegt straks ook, al deze dingen zijn tegen mij. En ook hij bestraft Jozef vanwege die droom. Gemeente, het gaat over het spreken Gods. Het gaat over het aanvaarden van de voorzienigheid Gods. Het gaat over het buigen voor de soevereiniteit van God. Daar gaat het over in de prediking. En als dat er niet is, dan haat je de boodschap. Dan haat je Gods kind. Dan haat je de godsvrucht, ja. Dan zien we hier gebeuren wat nog werkelijkheid is. Al komt het gelukkig lang niet altijd naar buiten. Maar ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Want een gelukkige Jozef, de Heere spreekt met hem. Doet de Heere dat ook wel eens met jullie jongens en meisjes? We gaan het straks zingen, het zal het laatste versje zijn. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En als u dan geplaagd wordt op school, of als u geplaagd wordt in de familie, mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteer. Onteerd, leg het dan voor de Heere neer. En één woord van de Heere, dat zien we hier, of twee woorden, een bevestiging van de Heere, dat helpt mensen er doorheen. Nooit had Jozef er doorheen gekomen als de Heere dit niet tegen hem gezegd had. We gaan naar onze vierde gedachte, door zijn familie niet begrepen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 125, vers 3 en 4. Want hoe de bozen zich doen schromen door wrede heerschappij, nog zal hun dwinglandij niet rusten op het lot der vromen, opdat ze nooit van het recht geweken zichzelf wreken. Psalm 125, vers 3 en 4. Onze vierde gedachte, door zijn familie niet begrepen. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader. Ja, ik kan ook wel begrijpen dat hij het vertelde. Het was voor hem zo bemoedigend. Als de Heere spreekt, dan is dat zo bemoedigend op deze wijze. En Hij zal het denk ik ook niet overzien hebben hoe dat bij die anderen overgekomen is, want die jaloersheid die heeft Jozef niet. Jozef denkt niet zoals zijn broers. Hij is niet beter van zichzelf, maar de Heere bewaart hem daarvoor. De Heere leidt hem door zijn geest. En er staat een hele, hele zware weg te wachten voor Jozef. Dat zullen we wel horen. En daarom heeft de Heer hem extra bemoedigd. Tot 2 keer toe. Heeft de Heer tot zijn ziel gesproken. Daar heeft hij houvast aan straks. En ik kan wel begrijpen dat hij daarover gesproken heeft. Maar ja, zelfs zijn vader begrijpt het niet. Ook Jacob is nog niet op die plaats dat hij bereid is om te buigen. Te buigen. Hij wil de Heere de weg voorschrijven. Er staat: bestrafte hem zijn vader. Terwijl Jacob heel partijdig is. Je zou zeggen, hij kiest bijna altijd partij voor Jozef. Maar toch, dit gaat te ver voor Jacob. En hij ziet ook de ellende in zijn gezin. Waar hij zelf ook de oorzaak van is. Maar dat ziet hij denk ik niet zo. Hij ziet wel bij Jozef schuld liggen. Een kind van God. Een kind van God wat Gods stem niet opmerkt, toch? Straks zullen we zien, hij bewaart het wel. Maar hij is er nog niet aan toe. Hij is er nog niet volkomen voor ingewonnen. En er zullen nog jaren voor nodig zijn. Dat gaat allemaal niet zo snel in het leven der genade, gemeente. Dat mensen in 1 keer voor God ingewonnen zijn. En voor zijn weg ingewonnen zijn. Jacob moet ook alles kwijt. Jacob moet Jozef kwijt. Jacob moet Benjamin kwijt. Jacob moet alles kwijt. Om het met de Heere eens te worden. Dus die geschiedenis van Jacob is precies dezelfde als de geschiedenis van Abraham. Abraham moest ook alles kwijt, dat weet u toch? En dat is, daar zullen Gods kinderen hun leven in herkennen. Zulke wegen gaat de Heere met hen. Ze moeten alles kwijt om het met God eens te worden. En dat kost tranen, dat geeft verzet. Ja, en dat moet voor Jozef ook wel pijnlijk geweest zijn. Zijn Godvrezende vader bestraft hem. Zijn vader neemt het niet over. Ja, dat is pijnlijk, want zijn vader is wel een kind van God. Maar zijn vader heeft daar nog geen licht over. En dat moet Jozef weer uitdrijven tot de troon van Gods genade. Wat is dit, zegt Jacob, voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde neder te buigen? Ja, Jacob, inderdaad. Dat is de weg die de Heere gaat. Jij moet Jozef kwijt. Jij moet er tussenuit. Daar ben je nog niet. Maar de Heere weet wat nodig is. En dat zullen hele bittere wegen zijn. En bij die broers is het anders nog. Er staat, die broers die benijden hem. Eerst waren ze boos, ze haten hem. Maar nu benijden ze hem. Wat is dat? Benijden, daar zit het woordje nijdigheid in. En waarom zijn ze nijdig? Ze zijn jaloers. Alle 10 zijn ze jaloers op Jozef. Ja, en jaloersheid kan 2 kanten hebben. Ik zeg ook wel eens, ik hoop dat je jaloers mag worden op Gods kinderen. Dat mag. En dat het je op je knieën brengt. Had ik dat ook maar, Heere, wilt u dat ook aan mij geven? In die zin is jaloersheid niet verkeerd. Dat is een heilige jaloersheid. Maar dit benijden, dat is een verkeerde jaloersheid. En dat is verschrikkelijk. Jaloersheid, jaloerse mensen, die zijn tot alles in staat. Dit is een jaloersheid die straks eindigt in geweld. Deze broers die willen zich gaan wreken straks. Deze jaloersheid is verwoestend. Ja, dat heb je nog in families. Jaloersheid maakt hele families kapot. Jaloersheid maakt kerkelijke gemeenten kapot. Mensen zijn tot alles in staat om alles te verwoesten. Waarom? Waarom? Nou ja, omdat Genesis 49, dan zegt Jacob dat Jozef een afgezonderde was van zijn broederen. Klopt, de Heere had Jozef tot een taak geroepen waar zijn broeders niet toe geroepen waren. En dat konden ze niet hebben. Dat konden ze niet hebben. Het is eigenlijk vijandschap tegen God. Want God maakt een onderscheid waarvan nature geen onderscheid is. De Heere maakt de een rijk en de ander niet. Dat maakt mensen jaloers. De Heere geeft de een ambt en een ander niet. En dat maakt mensen jaloers. En als dat een verkeerde jaloersheid is, dan kun je er bang van worden. Want dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Kijk, en zo is het bij Jacob niet. Er staat, Jacob bewaarde deze zaak. Hij onthield het. Het is toch wel bijzonder voor Jacob, dit verhaal. Hij begrijpt het niet, maar toch heeft hij er wel eerbied voor. De Heere heeft hier iets mee te zeggen. Hij vermoedt dat het in de toekomst toch betekenis zal krijgen, dit woord. Ook al overziet hij het nog niet. En daarom onthoudt hij dat woord. Hij loopt daar heel vaak over te tobben. Heere, wat is toch uw weg? En dat zal de Heere straks ook wel duidelijk maken. Deze dromen zullen vervuld worden. En Jacob zal er beter van worden. En zijn broers zullen tot bekering komen. Maar hij kan het nu nog niet bezien. Het is één grote puinhoop in zijn gezin. Wat is de Heere toch wijs? Wat is de Heere toch goed? En wat is het een zegen als je onder die zeer bijzondere voorzienigheid als gezin, als familie, als gemeente mag zijn. En Jozef is de Christus niet. Meer dan Jozef is hier. Er zijn wel lijnen te trekken naar Christus. Maar Christus zal zelfs niet uit Jozef voortkomen. Juda, gij zijt het. Deze Jozef zal de zaligheid niet kunnen brengen. Maar wat je hier wel ziet, dat is, Jozef wordt verworpen. Als aardse verlosser, Safnat Paanea, behouder des volks, wat doen de patriarchen? Ze gooien Jozef in de put. Ze zijn vijanden van God, ze zijn vijanden van hun eigen behoud. Ze staan veel te hoog, haters van God en haters van de naaste. En het zou groot zijn, gemeente, als wij ons beeld zouden mogen leren zien in die broers van Jozef. Zo slecht zijn we echt. Je gelooft het niet, totdat de Heer je eraan ontdekt. En dan ga je diep schamen. Ik hoop dat we iets mogen leren kennen of mogen kennen van de genade van Jacob. Dan zit je ook wel eens met verzet in de kerk. Dan ben je het ook altijd niet met God eens. Dan gaat het ook niet altijd zoals je zou willen. Maar dan mag je naar de Heere toevallen. En dan lost de Heer het op zijn tijd en op zijn wijze. Amen.